Wij gaan vanavond opnieuw lezen uit de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1. Efeze 1, en ik begin weer bij vers 3, en ik lees tot en met vers 6. Dus het zijn maar vier verzen. Efeze 1, vers 3. En ik lees uit de Telos-vertaling. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten in Christus, zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor Hem in de liefde, terwijl Hij ons tevoren door Jezus Christus tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Tot zover uit het woord van God. Het woord tevoren bestemd dat wij vinden in vers 5, en dat ook vermeld staat in de titel van deze dienst, dat kennen sommigen van ons beter in het Latijn. Predestinatie heet het dan. En als u speciaal gekomen bent omdat u grote belangstelling hebt voor de predestinatieleer, moet ik u teleurstellen. Want ik heb al mijn kruid op dat punt verschoten in de vorige avond. Want de vorige zegen in dit hoofdstuk, die is uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Predestinatie en uitverkiezing hebben alles met elkaar te maken. Wij zijn tevoren bestemd tot. Maar wat erachter dat tot komt, dat is vanavond wat anders dan de vorige keer. En dat is dus de kern van ons onderwerp. Over de predestinatie moet u dus maar de cd van de vorige keer beluisteren, als u nou daarvoor speciaal gekomen was. Maar het kernwoord vanavond is het woord zoonschap. Nou moet ik u een beetje lastig vallen met vertalingen. U weet het, vertalen is maar behelpen. En eigenlijk is geen enkele vertaling mij hier helemaal ter wille. Misschien zou ik moeten zeggen, de Statenvertaling komt er nog het dichtst bij, maar dan met één enorme correctie. Die vertalen hier niet zoonschap, maar aanneming tot kinderen. En als u nou dat woord kinderen verandert in zonen, dan hebben wij bijna het ideaal op aarde bereikt. Tevoren bestemd tot aanneming van zonen voor zichzelf. De NBG doet een aardige poging door te zeggen, door als zonen van hem te worden aangenomen, het is een wat vrije en omslachtige weergave, maar dat is het wel precies, alleen die hebben een groot offer moeten brengen, en dat is de woorden voor zichzelf zijn daarbij gesneuveld, en die heb ik nou juist ook nodig. Het blijft maar behelpen. Het woord zoonschap staat hier in de Telos-vertaling, waar ik een grote vriend van ben. Maar zoonschap is een tikkeltje aan de zwakke kant. Want daar zit dat gesteld zijn tot zonen, dat aangenomen worden tot zonen, onvoldoende in uitgedrukt. Want dat betekent het woord. Het is één Grieks woord dat we in het Nederlands moeten weergeven met letterlijk gesteld tot zonen. En dat komt neer op geadopteerd worden als zonen, aangenomen worden als zonen. Vandaar tevoren bestemd tot voor de aanneming als zonen. Ik kom er bijna niet meer uit, zo'n ingewikkelde zin is het. Voor zichzelf. God heeft ons tevoren bestemd voor zichzelf. Al deze dingen komen aan de orde. Nou zou ik kunnen zeggen, die Statenvertalers, die hebben toch heel nauwkeurig vertaald. Waarom hebben ze daar dan kinderen gezet in plaats van zonen? Ja, vermoedelijk omdat ze dachten dat kinderen en zonen toch eigenlijk synoniemen zijn en dus best door elkaar gebruikt kunnen worden. De King James Version, die 26 jaar ouder is dan de Statenvertaling, die maakt er helemaal een potje van. Die vertalen rustig zonen waar kinderen staat en kinderen waar zonen staat. De Statenvertaling was een stapje vooruit. En de NBG-vertalers hebben echt geprobeerd hun best te doen. door zoonschap te vertalen waar zonen staat en kinderen waar kinderen staat. Zo, nou dat genoeg voor de vertalingen. U weet nu waar we het over hebben. Voorbestemd tot aanneming tot zonen voor zichzelf. Waarom denk ik nou dat het zo belangrijk is of je zonen of kinderen vertaalt? Waarbij ik bij voorbaat moet zeggen dat onze zusters vanavond zich niet achtergesteld hoeven te voelen, want ik ga het niet over dochters hebben, behalve één keer. Maar verder hebben we het de hele tijd over zonen. Voel u niet tekort gedaan, wij mannen hebben er ook geen problemen mee om tot de bruid van Christus te behoren. Dus vind ik dat jullie er geen problemen mee hoeven te hebben om tot de zonen Gods te behoren. Gelijk oversteken. Het zijn zonen. We zijn bestemd tot het zoonschap, naar het welbehagen van zijn wil. Is er een verschil bij God tussen zonen en kinderen? Ja. Daar gaat het nou juist over, anders dan hoeft het er niet zoveel woorden over vuil te maken. En dat is niet wat sommigen denken, dat kinderen misschien een jeugdig stadium zou voorstellen. Als zo'n jongetje in de wieg ligt, dan kun je zeggen, we hebben een zoon gekregen, maar ja, het is nog maar een klein babytje. Er moet eigenlijk uit dat babytje echt een zoon groeien. Zoonschap hoort dan bij een stadium van volwassenheid. Maar ik denk niet dat dat het is. Alsof kind betekent kleinkind. Nee, de oudsten onder ons mogen zich erover verheugen dat ze kinderen van de vader zijn. Want kinderen betekent hier niet kleine kinderen. Kinderen betekent, en daar heb je het grote verschil, dat wij uit God geboren zijn. De naam kind heeft te maken met geboorte. De naam zoon heeft te maken met adoptie. Dus dat ziet u al, het zijn heel verschillende dingen. Dat we als kinderen geboren zijn, dat vindt u het mooist en het duidelijkst in Johannes 1. Want daar lezen wij, zoveel hem aangenomen hebben, in vers 12, hun heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, nog uit de wil van een man, nog uit de wil des vleeses, maar uit God geboren zijn. Zij die uit God geboren zijn, mogen zich kinderen van God noemen. Zoals degenen die uit mijn vrouw en mij geboren zijn, zich kinderen van ons mogen noemen. Slechts 4 van de 6 miljard aardbewoners hebben dat recht en dat voorrecht. Zich kinderen van ons te mogen noemen. Bij de Vader in de hemel zijn dat er gelukkig heel wat meer. Maar je mag het alleen maar zeggen op grond van geboorte. Nu lijkt het erop dat adoptie een beetje minder is. Hè? We hebben wel eens dat gevoel, geadopteerde kinderen, en die hebben vaak zelf ook dat gevoel, dat ze toch een beetje tweederangs zijn ten opzichte van geboren kinderen. Geadopteerde kinderen, dat zijn dan die zonen, maar dat is niet het geval. Integendeel, in de oudheid, wanneer werden kinderen geadopteerd tot zonen van een bepaalde vader, wanneer die vader een ongelooflijk belangrijke erfenis had weg te geven. Keizer Augustus was, toen hij nog Octavianus heette, de geadopteerde zoon van Julius Caesar. Deze jongen was geadopteerd voor een geweldig hoog doel. Om keizer van het Romeinse Rijk te worden. Adoptie heeft te maken met rechten waar je in mag treden. En de kinderen van Julius Caesar, ik weet nou niet precies of die ze had en hoeveel hij er had, kwamen daar niet aan te pas. Dus kinderen hebben niet per se een streepje voor op de geadopteerden. Adoptie leidt in dit geval tot geweldige zegeningen en voorrechten. En dat zien we prachtig in Galaten 4. De zoon mag door de fabriek van zijn vader lopen en hij heeft daar nog niks te vertellen. Hij heeft daar minder te vertellen dan de opzichter. Maar die opzichter weet wel, dit is de zoon van de baas. En vroeg of laat gaat deze jongen de zaak overnemen. Dat zijn de rechten die horen bij het zoonschap. Of die nu geadopteerd is of geboren uit die vader. Hij heeft recht op de erfenis. Zoonschap is verbonden met bijzondere voorrechten. Dan moeten we nog een stapje verder gaan. Ik heb gezegd dat het eerste grote verschil is, kinderen zijn we door geboorte. Zonen zijn we door adoptie. Maar er is nog een verschil. Bij kinderen hoort vooral dat wat God de Vader voor ons is. Bij zonen hoort vooral wat wij voor God de Vader zijn. Ik zal het u proberen toe te lichten met schriftplaatsen. 1 Johannes 3 vers 1 is een schitterend voorbeeld. Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God genaamd mogen worden. Als je een kind van de Vader bent, dat is net als met kinderen van hun ouders, als ze goede, lieve ouders hebben, dan zijn ze blij met die ouders, dan zijn ze dankbaar, dan genieten ze van die liefde van de ouders. Die vinden ze misschien vanzelfsprekend, maar als ze misschien wel eens in een ander gezin komen, of ze horen via de media van hoe het in andere gezinnen kan toegaan, dan zijn ze weer extra blij. Een kind van de ouders te zijn. Een kind van de liefde van je vader en moeder. Als kind van de Vader weet ik dat ik niet alleen uit de Vader geboren ben, maar ook dat dat geweldige liefde met zich meebrengt. Hij houdt van mij omdat ik zijn eigen kind ben, uit hem geboren. God is daar vader en moeder uit één. God heeft mij verwekt als een vader. Ik ben uit hem geboren als een moeder. Dat woord geboren, dat is precies hetzelfde woord als wanneer het gaat over een kind dat uit een moeder geboren is. Vader en moeder tegelijk. En hij houdt van zijn kinderen. Kindschap is het genot van de liefde van de vader. Je ziet dat prachtig in Romeinen 8. En nou ziet u hoe belangrijk het is om die woorden te onderscheiden. Want we lezen daar eerst in Romeinen 8 vers 14. Allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. En dan staat daarachter, want we hebben niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. Maar een geest van zoonschap. Waardoor wij zeggen, Abba Vader. En dan staat er in vers 16, en de geest van God getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Nou, hoeveel zijn er niet die denken, nou ja, zie wel zonen, kinderen, dat maakt allemaal niet uit, alsof je het ook door elkaar kan gooien. Nee, ik hou ervan als vertalingen weergeven wat er staat en de rest aan de uitleggers overlaten. En niet zelf gaan beslissen, het is toch allemaal hetzelfde. Want kijk eens naar dat laatste, vers 16. De geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Daar heb ik hetzelfde als in 1 Johannes 3 gevonden. De Vader heeft mij lief. En het is de geest in mij die daarvan getuigt. Als ik naar mezelf zou kijken, dan zou ik denken, ben ik wel waard om een kind van zo'n vader te zijn. Maar dan zegt de Heilige Geest, denk erom, je bent niet een kind van die vader omdat je zo braaf oppast, omdat je altijd zo in het gareel loopt. Maar je bent een kind van de Vader omdat je uit hem geboren bent. Dat betekent niet dat je maar raar kan leven, maar het betekent wel dat hij van je houdt zoals je bent. Je hoeft zijn liefde niet te verdienen. Hij houdt sowieso al van je, omdat je zijn kind bent. Daarom kan een vader houden van het kind als het nog maar net geboren is. Want het is zijn kind. Het is uit zijn vrouw geboren. Daarom alleen al heeft hij het lief. En als dat kind groter wordt, dan ontstaat er intimiteit, een band. En dan krijgt hij dat kind nog meer lief. Ook om wat dat kind is. En dat hangt trouwens sterk ervan af wat hij er zelf in investeert. Maar bovenal blijft toch staan wat dat voor een kind is ook. Je houdt van dat kind. Als je les geeft aan kinderen, wat me nou tijdelijk ook weer overkomt, 13, 14, 15-jarigen, een kostelijke leeftijd, kan ik u zeggen, dan heb je wel met het ene kind meer moeite dan het andere. Dan denk je wel eens, wat een ettertje. Eerlijk. Die 13, 14-jarigen, de meeste niet hoor. En dan denk ik, maar er is thuis een moeder en die houdt zielsveel van dit vervelende ventje. En waarom houdt ze zoveel van hem? Omdat hij haar kind is. Soms krijg je die moeders ook te spreken en dan snap je ook waarom het zo'n ettertje is. Want de appel valt niet ver van de boom. Maar die moeder houdt van dat kind. Die denkt niet wat een naar kind, die denkt dit is mijn kind. En dat is geweldig. En dat is bij de vader ook. De Vader in de hemel, want soms zijn wij ook, als ik de uitdrukking mag mij permitteren, van die vervelende ettertjes, ook als gelovigen. Maar hij houdt van me, niet omdat ik zo keurig oppas, maar omdat ik zijn kind ben. Maar als u nou twee versen teruggaat in Romeinen 8, naar vers 14, daar is het heel belangrijk dat daar niet staat kinderen, maar zonen. Want bij het kindschap denk ik aan wat de Vader voor mij is. Bij zonen denk ik eraan wat ik voor de Vader mag zijn. Een tikkeltje heeft dat wel te maken toch met ontwikkeling. Je zou kunnen zeggen, een klein kind gaat ervan genieten, geniet ervan dat die ouders er zijn voor hem. Als hij thuis uit school komt, dan is minstens één van de twee er. Hij vindt het heel vanzelfsprekend dat er 3 maal per dag een maaltijd op tafel staat. Het is allemaal even vanzelfsprekend. Die liefde van de ouders, die zijn heel vanzelfsprekend. En het duurt geruime tijd voordat zo'n kind leert om ook liefde terug te bewijzen. Papa en mama kunnen daarbij helpen. Als mama jarig is, dan gaat papa met dat kind een cadeautje uitzoeken. Want je gaat zo vroeg mogelijk leren om ook iets aan mama te geven. Omdat mama zo lief is. Dan ga je dat kind leren wat het is om ook wederliefde te betuigen. En daaraan denk ik heel in het bijzonder als het gaat over zonen. In vers verder, Romeinen 8 vers 15, we hebben ontvangen de geest van het zoonschap. En daarmee zeggen we Abba Vader. Onze broeder heeft dat straks in zijn gebed al gezegd. Abba. Abba betekent eigenlijk papa. Ik weet nog dat ik een keer, dat is al vele, vele jaren geleden, een jongetje door onze gangen in het laboratorium waar ik toen werkte hoorde roepen, Abba. En ik schrok van, dat is zo'n Bijbelse term. Ik dacht, wie goed, Abba. En het was een Israëlisch jongetje, die riep zijn vader. Nou, sindsdien heb ik het vele malen gehoord. Maar die eerste keer kan ik nooit vergeten. Abba. Dat betekent papa. Ik heb eens een dominee horen zeggen, papa, dat was eigenlijk onnetjes. De kinderen moesten vader zeggen, want in de Bijbel kwam ook geen papa voor. Nou, dat is dus gewoon niet waar. Abba, vader, dat is precies dat. Dat is een woord van intimiteit, van relatie. Van vertrouwelijke omgang. Ik neem het u niet kwalijk als u tegen uw vader vader zegt. Of gezegd hebt. Maar papa is een Bijbelse uitdrukking. En wat betekent het? Het betekent een uitdrukking van de genegenheid van die zoon voor vader. Daarvoor hebben we zelfs de Heilige Geest gekregen. Je vindt 3 maal in het Nieuwe Testament die uitdrukking Abba vader. 1 maal in Marcus 13, daar is het de Heer Jezus die het zegt tegen zijn vader. Maar 2 keer wordt het in onze mond gelegd. De ene keer zei ik al in Romeinen 8 vers 15, de andere keer in Galaten 4 vers 6. De geest, omdat wij zonen zijn, staat daar, heeft God zijn geest, de geest van het zoonschap, in onze harten uitgestort. De geest van zijn zoon staat daar. Waardoor wij zeggen, Abba vader. De genieting van de liefde van de vader, dat hoort echt bij kinderen. De wederliefde, dat hoort bij de zoon. Hoe ouder die zoon wordt, des te meer komt hij op het niveau van de vader. Dan gaat hij ook heel praktisch die wederliefde betonen. Als hij klein is, dan heeft vader een speeltrein voor hem gekocht om met dat jongetje te spelen. Soms koopt hij het al direct bij de geboorte, want hij heeft eigenlijk gewacht op het excuus van een zoontje om een speelterrein te kunnen kopen, spoorterrein. Maar daar speelt hij dan mee, samen met dat jongetje. Maar naarmate die jongen ouder wordt, hoopt die vader ook dat hij zich zal gaan interesseren voor de fabriek, want de jongen moet een keer die fabriek overnemen. Ik stel nog maar even die situatie voor. Hij verwacht ook niet alleen maar dat die vader op zijn knietjes bij die jongen gaat zitten, bij die spoortrein, maar dat die jongen ouder wordt en gaat belangstelling krijgen voor de dingen van zijn vader. En dat hij op steeds meer op niveau met zijn vader over die dingen kan spreken. Dat is wat de vader in ons zoekt. Hij wil niet alleen maar er zijn als een vader voor zijn kinderen. Die altijd voor ons zorgt, ons altijd vertroetelt, ons altijd geeft wat we nodig hebben, ons altijd zijn liefde betuigt. En dat is niet alleen voor kleine kinderen. Dat geldt tot op hoge leeftijd. Zolang je ouders nog hebt, mag je genieten van de liefde die ze voor jou hebben. Ik vertel het wel eens vaker, misschien heb ik het hier ook nog wel gezegd. Er is nog maar 1 man op aarde die knul tegen mij zegt. En dat is mijn vader van bijna 92. Ik zei dat pas in de jongeren samenkomst. En toen zei die snotjongen aan het einde die de leiding had. Nou knul je, dat heb je goed gedaan. Dat was dus niet helemaal de bedoeling. Maar goed, dat hoorde bij de speelsheid van deze leider in de jeugdsamenkomst. Maar dat begrijp je, dat is genieten van de liefde van de vader, hoe oud je ook wordt. Je blijft altijd vaders knul. Maar tegelijkertijd is het omgekeerde ook waar. Bij zonen hoort dat die vader ook plezier aan ze beleeft. Niet alleen maar omdat het zijn kinderen zijn. Maar door de wijze waarop ze belangstelling gaan ontwikkelen voor de dingen van vader. En met hem over die dingen spreken die ook voor vader belangrijk zijn. Dat ze op zijn niveau, dat ze met zijn interesses bezig kunnen zijn. Dat is echte intimiteit, echte gemeenschap. Vader is er niet alleen voor ons, voor zijn kinderen. Wij zijn er ook voor vader. En daar heeft vader aan gedacht van voor de grondlegging der wereld, van voor alle eeuwigheid. Daar heeft hij ons tevoren toe bestemd. Hij wilde niet alleen maar kinderen voor wie hij alles zou kunnen zijn. Hij wilde zonen die alles voor hem zouden zijn. Vandaar dat belangrijke woord waar ik al even op zin speelde. En dat niet weggemoffeld mag worden in de vertaling. Hij heeft ons tevoren bestemd tot het zoonschap voor zichzelf. Hij wilde zonen voor zich. Eigenlijk is dat toch ook de eerste beweegreden waarom mensen kinderen willen. Als je gaat trouwen, verderweg de meeste mensen willen dan ook graag kinderen. En denk je dan allereerst eraan dat jij iets heel fijns en moois wil zijn voor die kinderen? Nee. Dat komt pas later, als die kinderen inderdaad verschijnen, op het toneel verschijnen en merken, en je merkt dat ze jou nodig hebben. Dan ga je ook veel meer bezinnen op hoe belangrijk het is wat die kinderen gaan doen en hoe ze zich gaan ontwikkelen en hoe jij hen daarin kan helpen. Maar het eerste is het verlangen kinderen voor jou te hebben. Je ziet uit naar een baby, want dan ben je papa. Dan ben je mama. Je wil de vreugde van het ouderschap leren kennen. Dat is met God net zo, daar is niks mis mee. God wilde van eeuwigheid af zonen hebben voor zichzelf. Het verlossingsplan bestaat er niet uit dat wij dat alleen maar op God mogen rekenen. Dat hij er is, we hebben een enorm probleem, dat heet de zonde. En God heeft dat opgelost door zijn zoon te geven. En nu worden al onze zonden weggewassen door het bloed van Christus. En daardoor kunnen wij in de hemel komen. Alsof het hele plan van God alleen maar gaat over onze belangen en onze behoeften. Maar toen God ons tevoren bestemde tot het zoonschap, ging het helemaal niet in de eerste plaats om verlossing van zonde. Het is een beetje een gevaarlijke uitdrukking, maar als er nooit een zondeval was geweest, dan had God nog het verlangen gehad om zonen voor zichzelf te hebben. Dat staat er helemaal los van. Je kunt het nou niet meer los van elkaar maken, want de mens is nou eenmaal in de zonde gevallen. Maar ik zeg het toch nog een keer. God had ook van tevoren zonen voor zichzelf willen hebben, ook helemaal los van het probleem van de zondeval en de verlossing. Dit is het verlangen van God. God heeft ons niet nodig. De drie-ene God heeft niemand buiten zichzelf nodig. Vader, Zoon en de Heilige Geest hadden van eeuwigheid genoeg aan elkaar. Maar God heeft er in zijn soevereine genade voor gekozen om ons nodig te hebben. Dat is een vreemde zin, hè? Hij heeft er zelf voor gekozen, dat heeft niemand hem opgelegd, soeverein voor gekozen om ons nodig te hebben. En vanaf dat de mens bestaat, met eerbied gesproken, kunnen God en de mens nooit meer zonder elkaar. Want niet alleen hebben wij God nodig, maar hoe vreemd dat u ook in de oren mag klinken, God heeft ook de mens nodig. Om een verlangen in zijn hart te bevredigen. Hij heeft ons niet nodig in die zin dat God zonder schepselen niet zou kunnen toekunnen. Natuurlijk kan hij dat. Daarom zeg ik nogmaals voor de derde keer, hij heeft ertoe besloten om ons nodig te hebben. Hij heeft besloten om voortaan niet meer zonder de mens te kunnen. Zonder zonen die er zouden zijn voor hem. God is er niet alleen voor u. U bent er voor God. Daarom staat hier ook achter in Efeze 1, het zoonschap voor zichzelf naar het welbehagen van zijn wil. Oh, dat mooie woord welbehagen. Het is een beetje ouderwets. Het enige woord dat ik ervoor kan bedenken, maar dat is Frans, maar gek, soms verstaan de mensen dat beter, dat is plezier. Als God zonen des welbehagens wilde, dan heet dat in eigen tijd Nederlands, God wilde zonen waar hij plezier aan zou kunnen beleven. Dat betekent hij wilde zonen voor zichzelf. Daarom koopt pa die spoortrein. Om samen met zoontjes, dochtertjes spelen met poppen, dat ligt een beetje buiten zijn belangstellingssfeer. Maar hij wil, als er een zoon komt, dan wil hij samen op zijn knietjes met die spoortrein en met die zoon samen. En als de jongen ouder wordt, andere dingen doen samen met die jongens. God is net zo, want God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. God wil zonen hebben naar zijn welbehagen. Ik zeg het dan maar weer zo, als u het een beetje banaal vindt om te zeggen dat God zonen wilde. En daar horen die dochters er steeds bij, hè? Dat houdt u goed in uw achterhoofd. Hij wilde zonen waar hij vreugde aan zou kunnen beleven. Zonen des welbehagens. En dan kom ik nog eens even terug op Romeinen 8 vers 14. Allen die door de geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Ziet u wat daar staat? Daar staat niet allen die de geest van God hebben, maar allen die door de geest van God geleid worden. Als ik het eens zo mag zeggen, als het er alleen maar om ging dat wij de geest hadden, maar we lieten ons niet door die geest leiden, we lieten ons toch door het vlees leiden, dat kan helaas, dan zou God geen plezier aan ons hebben. Zijn we dan geen zonen van God? Jawel. Maar dan heeft God er met eerbied gesproken geen aardigheid aan om ons zo te noemen. Zul u horen, een man loopt met een paar vrienden over straat. Ze komen langs een café en daarbuiten ligt straaldronken in de goot een jongen. En hij herkent hem als zijn zoon. Dacht je dat hij dan zijn vrienden zou aanstoten en zeggen, dat is mijn zoon. Leuk hè? Natuurlijk niet. Je bent trots op je zoon naar je vrienden toe, als die zoon wat presteert, als die een goede indruk kan maken, maar niet zoals die daar ligt. Als je de geest van God in je hebt wonen, en je laat je niet te min leiden door het vlees, en dat kan, maakt Galaten 5 duidelijk. Ik zeg het weer zo heel menselijk, dan heeft God er geen aardigheid aan om jou zijn zoon te noemen. Je bent het wel. Maar heeft er geen vreugde aan je zo aan te duiden. Daarom staat er uitdrukkelijk zoveel dan die door de geest van God geleid worden. Die zijn zonen van God. Want als ze door de geest van God geleid worden, dan leven ze in de geest van het Abba Vader. Dan leven ze in de geest van toewijding, van aanbidding. Van mensen die vreugde beleven aan de Vader en die dat ook willen uiten in aanbidding. Die hem graag toegewijd willen zijn. Dan beantwoorden ze aan zijn bedoeling. Hij heeft ze als zonen voor zichzelf geschapen om straks de erfenis te beërven. Maar dan moeten dat zonen zijn die kunnen meevoelen en meedenken met de Vader. Maar als ze door het vlees geleid worden, zijn ze met totaal andere dingen bezig. En dan denkt zo'n aardse vader, moet ik de fabriek aan die jongen overlaten? Hij is er met totaal andere zaken bezig. Hij heeft helemaal geen belangstelling voor dat wat voor mij zo verschrikkelijk belangrijk is. Dit vindt u niet één keer in de Bijbel. Dit vindt u drie keer in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. De eerste keer dus in Romeinen 8 vers 14. Wat bedoel ik? Teksten die zeggen dat als je ook praktisch aan dat zoonschap beantwoordt, als je ook leeft als een zoon, dan heeft God er ook aardigheid aan om je zo te noemen. De tweede plaats, die vindt u in 2 Korinthe 6. Waar Paulus zegt dat we geen ongelijk juk moeten aantrekken met ongelovigen. En dan werkt hij dat uit. Want welk deelgenootschap hebben gerechtigheid en wetteloosheid? Of welke gemeenschap heeft licht met duisternis? Enzovoort. En dan zegt hij in vers 17 van 2 Korinthe 6. Daarom gaat weg uit hun midden en scheidt u af, zegt de Heer. En raak niet aan wat onrein is, en ik zal u aannemen. Adoptie. En ik zal u tot vader zijn. En u zult mij tot zonen en dochters zijn. Dat is de enige keer dat ook van de dochters sprake is. Voor de andere keren zijn ze allemaal inbegrepen in die term zoonschap. Ik zal u tot vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn. Hoort u wat hier voor voorwaarden gesteld wordt? Als je werkelijk in de Heer Jezus gelooft, als je wederom geboren bent, dan ben je een zoon van God. Maar hij erkent ons als zoon van God als we als zonen leven. En dat mag best met vallen en opstaan. Je hoeft niet bij elke fout bij vader aan te komen en zeggen, papa, ben ik nou wel uw kind, want ik heb weer gefaald. Dat zouden we ook gek vinden van onze kinderen. Soms gedragen ze zich bepaald niet zoals wij dat bedoelen, maar dat verandert niets aan het feit dat ze onze kinderen, onze zonen zijn. Maar aan de andere kant, als zo'n kind zich heel slecht gedraagt, dan voelt de vader gêne, schaamte om zo iemand zijn zoon te noemen. Daarom scheid u af. Scheid u af van de wetteloosheid, van de duisternis, van Belial, dat is Satan, van de ongelovigen, van de afgoden. Al die dingen waar je mee bezoedelt en die jouw zoonschap principieel aantasten. Die verraad betekenen aan jouw zoonschap. Dat kun je niet maken. Stel je voor dat de kroonprins van een land zou heulen met de vijanden van dat land. Stel je voor dat land dreigt in oorlog te geraken met een naburig land. En de pers komt erachter dat die kroonprins zich bevindt in de hoogste kringen in dat vijandige land. Wat afschuwelijk. Die kroonprins is de zoon van zijn vader. Hij moet straks de fabriek, de tent, de erfenis overnemen. Hij moet wandelen in het voetspoor van zijn vader. En waar vind je hem? In het gezelschap van de vijanden, met wie die vader bijna op voet van oorlog verkeert. Ziet u wat dat betekent als wij in het gezelschap van de goddelozen ons maar al te goed thuis voelen? In het gezelschap van de afgoden, van de duisternis, van Belial, van de wetteloosheid. Dacht u dat vader er dan aardigheid aan beleeft om ons zijn zonen en dochters te noemen? Scheid u af. En raak niet aan wat onrein is. En ik zal u aannemen. En ik zal u tot vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heere de Almachtige. De derde schriftplaats die dat aantoont is Openbaring 21. Opnieuw wordt daar het zoonschap verbonden met onze praktische verwerkelijking. In Openbaring 21 vers 7 staat, wie overwint zal deze dingen beërven. Ziet u, het gaat weer om de erfenis. En ik zal hem tot een God zijn en hij zal mij een zoon zijn. Dit is de enige keer dat Johannes in zijn geschriften, evangelie, brieven, openbaring, het woord zoon gebruikt voor gelovigen. Wie overwint zal deze dingen beërven. Ik zal hem een vader en hij zal mij een zoon zijn. Wat is de overwinnaar? Overwinnaars in het boek Openbaring, dat is niet elke gelovige. Er zijn twee kenmerken. Het ene kenmerk vindt u vooral in Openbaring 2 en 3. Daar vindt u in de zeven gemeenten van Klein-Azië overal specifieke gevaren en problemen en tekortkomingen. En de overwinnaars in elk van die gemeenten, dat zijn diegenen die problemen, die tekortkomingen weten te boven te komen. Die daar niet in meegesleurd worden. Die daar een getuigenis tegenover vormen. Dat zijn de overwinnaars. Dat zijn de getrouwen in elk van die zeven gemeenten. De tweede betekenis die dat woord heeft in het boek Openbaring, dat is martelaar te zijn. In Openbaring 15 vindt u degene die het beest en zijn beeld overwonnen hebben. Hoe hebben ze dat gedaan? Door pal te staan, door te weigeren voor dat weigeren beeld te buigen en daarvoor werden ze onthoofd. En dan zegt de Bijbel heel merkwaardig, dat zijn de overwinnaars. Want de overwinnaars zijn degene die niet zich hebben laten meesleuren in het kwaad. En dat hebben ze betaald met de prijs van hun leven. Maar ze staan als overwinnaars in de opstanding samen met het lam. De overwinnaars zijn degene die tegen de stroom in durft te zwemmen. Of dat nu de boze buitenwereld is, ze buigen hun hoofd niet. En dus verliezen ze dat hoofd. Of het zijn de gevaren in de eigen gemeenten. Ze laten zich niet meeslepen. Ze blijven staan voor de Heer. En aan het einde is dit de beoordeling. En hij zegt, zulke mensen, daar wil ik heel graag de vader van zijn. En die wil ik heel graag mijn zonen noemen. Begint het u een beetje duidelijk te worden wat zonen zijn? Zonen zijn zonen des welbehagens. Zonen waar de vader plezier aan beleeft. Waar de vader trots op is. Gisteren hadden wij een mannendag in Bunschoten. En toen kwam dit vers ook ter sprake. Het onderwerp was daar een beetje anders, maar dat vers kwam ook ter sprake. En toen gebruikte ik diezelfde uitdrukking. En ik stelde al die 450 mannen deze vraag. En Henk Binnendijk deed het later nog eens dunnetjes over. Kan God trots op jou zijn? Nou, dat gaf wat problemen, zeg. In tegenstelling tot vanavond was daar gelegenheid tot vragen stellen. En hoeveel vragen ik wel niet gehad heb over dat zinnetje. Kan de vader trots op je zijn? Een heleboel van de mensen zeiden, dat kan toch helemaal niet. Wij zijn allemaal zondige, arme zondaren. Ja, als je zo begint, kan de vader inderdaad niet trots op je zijn. Want hij is niet trots op arme zondaren. Iemand haalde zelfs Psalm 53 aan. Waar het over de dwazen en de goddelozen gaat. En die paste dat blijkbaar op zichzelf toe. Dus God kon op hem niet trots zijn. Nee, op zulke mensen kan God niet trots zijn. Maar als hij hen reinigt van hun dwaasheid en hun goddeloosheid. Ik noemde Ezechiël 16. Waar die baby weggeworpen ligt langs de kant van de weg. Besmeurd, vuil en met bloed er nog aan dat arme kind. Net geboren. En God komt voorbij en hij ziet dat kind. En dat kind is aantrekkelijk niet zoals het daarbij ligt. Maar om wat hij in dat kind ziet. Hij ziet, om het zo te zeggen, het potentieel daarin. Zo is dat kind geen welgevallen voor hem. Maar hij was dat kind. Hij trekt het schone kleertjes aan. En het groeit op tot een prachtige vrouw. En in de hoogtepunt van het verhaal huwt hij deze vrouw. Het is Jeruzalem. God heeft geen behagen in de zondaar. Maar hij heeft behagen in bekeerde zondaren. In gereinigde zondaren die bekleed zijn met de Heer Jezus Christus. Mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben. En die niet meer klagen over het arme zondaar zijn, maar in de kracht van de Heilige Geest mogen zeggen met Romeinen 8. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. En in zulke overwinnaars heeft hij een welbehagen. Daarvan zegt hij, dat zijn zonen waar ik plezier aan heb. Wie overwint, die zal mij een zoon zijn. Maar ik ben een beetje geschrokken van al die vragen en al die opmerkingen van waarbij mensen zichzelf dan maar omlaag halen. Het kwam er eigenlijk op neer dat zolang wij hier op aarde zijn, er geen enkele reden is voor God op trots op ons te zijn. We blijven maar arme, beroerde zondaren. En pas straks als we in de hemel zijn, dan zijn we ineens blijkbaar helemaal perfect. Maar het mooie is nou juist dat God daar helemaal niet op wil wachten. In de hemel, mag ik het even zo uitdrukken, in de hemel is geen kunst om een welbehagen voor de vader te zijn. Maar wat het vaders plan was, dat was hier in deze wereld vol goddelozen, waar ontzettend veel mensen de toren van God over zich afroepen. Dat daar mensen zouden zijn die lijken op zijn zoon. Ik heb die tekst de vorige keer genoemd, ik noem het nu weer. Romeinen 8 vers 29, daar vindt u datzelfde werkwoord. Tevoren bestemd, gepredestineerd, als u dat beter verstaat. Tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Toen de vader zijn zoon zag hier op aarde. 30 jaar lang in de stilte, alleen de mensen in Nazareth, maar dat was maar een klein plaatsje, die zagen hem. Verder zag niemand, maar de vader zag hem. En na 30 jaar scheurde de hemel open toen de Heer Jezus zich liet dopen. En toen sprak de stem van de vader, deze is mijn geliefde zoon. In wie ik een welbehagen heb gevonden. Dat zei hij niet omdat dat de geliefde zoon was die van eeuwigheid af in de schoot van de vader was geweest. Als zodanig is hij ook vaders welbehagen. Maar hij zei het omdat die zoon 30 jaar hier op aarde was geweest. Als kind, als jonge man. En toen de Heer Jezus op het hoogtepunt van zijn bediening stond. Op de berg der verheerlijking, daar zegt de vader het opnieuw. Als de Heer Jezus daar spreekt met Mozes en Elia. De eerste vindt u in Matthäus 3, de tweede Matthäus 17. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. Daar kijkt de vader trots neer op deze zoon. Zo blij is hij met deze zoon. Deze zoon was nou altijd en in alle opzichten een plezier voor hem. En dacht u dat wij er dan vanaf zouden komen met, ach, wij zijn maar arme zondaren. Ik leerde het hier op de zonderschool in Apeldoorn. Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed. Nou, dat is mooi, maar dan kwam het refrein. En dan leerden wij op rijm te zeggen, ach nee, ik ben niet als Jezus, dat ziet een elk aan mij. Ja, als je dat de kinderen bijbrengt en je houdt dat goed vol, dan leren ze ook zo inderdaad te leven. Ach nee, ik ben niet als Jezus, klaar, punt. Maar de vader zegt, dat was nou net mijn plan. Toen ik in de eeuwigheid aan jou dacht, heb ik jou tevoren bestemd. Niet om bij mij in de hemel te zijn, dat is ook waar, maar daar gaat het in de voorbestemming niet over. Ik heb jou tevoren ertoe bestemd om aan het beeld van mijn zoon gelijkvormig te zijn. Op mijn zoon te lijken. En niet pas in de hemel, maar hier op aarde. Ik wil dat je hier op aarde een zoon bent waar ik trots op kan zijn. En daarvoor heb ik je alles gegeven. Verschuil je niet achter je smoesjes. Ik heb je mijn Heilige Geest gegeven. Ik heb je mijn woord gegeven waarin precies staat hoe zonen van mij hebben te leven. En ik heb je mijn geest gegeven die je de kracht geeft om aan dat beeld te beantwoorden. En daarom moet je je door de geest laten leiden. En je moet je afscheiden van alles wat onrein is. En je moet een overwinnaar worden. Dan heb je die drie teksten weer. Dat kan alleen maar door de kracht van de geest. Jongen, dat was gisteren vechten tegen de bierkaai. Nou kunnen jullie geen vragen stellen, maar hoe zou dat hier vanavond zijn? Ik denk, voor mensen van gisteren, en dat zal voor vanavond ook zo zijn, was het een openbaring. Mensen schrokken er bijna van die gedachte. Wat? God trots op mij zijn. Ik heb twee zonen en twee dochters trouwens ook en ik zou ze samen nemen. Ik ben apetrots op die vier kinderen. En niet alleen maar omdat ze mijn kinderen zijn. Maar omdat ze zonen zijn, ook die twee dochters. Ik heb vreugde. Ik begrijp niet altijd alles wat ze doen, maar mijn vader begrijpt ook niet altijd alles wat ik doe. Maar dat hoeft ook niet. Maar ik zie het grote verlangen. Dat ze de Heer willen dienen. En dat doen ze alle vier op een heel verschillende wijze. En daar ben ik trots op. Mijn schoonmoeder zou zeggen, je moet niet zeggen trots, je moet zeggen dankbaar. Nou oké, dan zeg ik ben dankbaar. Maar ik ben er ook trots op. Dat ze wat zinnigs geworden zijn, dat komt hoofdzakelijk door mijn vrouw. Dus ik kan ook makkelijker trots zijn dan zij. Maar ik ben gewoon, dit is precies wat je je voorstelt van je kinderen. En zo is met de vader ook. Zonen des welbehagens. Dan zal ik u iets geks vertellen. En dat is het laatste stukje van mijn preek. Dat is een hele mooie tekst in Spreuken 3. Dat is een gekke tekst. Mag je dat wel zeggen van Bijbelteksten? Sorry hoor. Maar het is een vreemde tekst. Het is vreemd. Het wordt geciteerd in Hebreeën 12. En daar staat ongeveer dit. Een vader tuchtigt de zoon in wie die een welbehagen heeft. Nou ja, tuchtigt jouw vader jou wel eens, Renjan? Wat zeg je? Oh, je weet niet wat het is? Oeh, ja, dan wordt het lastig. No. Oh, goed. Dat is dan niet zo best, jongen. Want er staat in Hebreeën 12, als je vader je niet tuchtigt, dan heeft hij blijkbaar geen belangstelling voor je. Dan ben je maar een bastaard. En dan komt er weer een belangrijk ding. Dat was gisteren ook een eye-opener. Voor een heleboel mensen. Misschien vanavond ook weer. En dat is dit. Er zijn een heleboel christenen helaas. Die zo gauw het moeilijk gaat in hun leven. Als ze ziek zijn. Als ze financiële tegenslagen hebben. Als ze problemen hebben in hun huwelijk, in hun gezin. Als ze hun baan verliezen. Als het slecht gaat met hun bedrijf. Noem maar op. Als het zwaar gaat in hun leven. Dan denken ze, oh, God zal mij wel straffen. Dit is vast straf. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik verkeerd gedaan? En ze weten het soms niet. Ze voelen elke tegenslag als straf. Als vergelding van God. Het is een wrekende God die ze kennen. Dat is niet mijn vader. Vader straft wel eens, als je dat woord per se zou willen gebruiken. Maar dat is de straf in de zin van Hebreeën 12. Dat is opvoeding. Eigenlijk kun je dat beter helemaal geen straf noemen. Dat woord tuchting en kastijding is afgeleid van hetzelfde woord waar ook het woord pedagogiek van afgeleid is. Kastijding en tuchtiging in Hebreeën 12 is opvoeding. Er is geen vergeldende straf van God voor zijn kinderen. Als we wel eens hardhandig tegen onze kinderen moeten optreden, dan is dat nooit als vergelding bedoeld. Zoals dat wel is met de wet die een moordenaar in de gevangenis stopt, in de hoop ook wel een beter mens van hem te maken in een beschaafd land. Maar het is in de eerste plaats vergelding. Op die manier straft vader nooit. Wat vader wel doet is opvoeding. En opvoeding dat moet soms op een stevige manier. Sommige mensen denken, ziekte kan nooit van God komen, want God laat ons niet lijden. Nou, dat is helemaal niet waar, wij laten onze kinderen ook wel eens lijden. Als je een 3-jarig kind meeneemt naar de tandarts, dan zit dat kind daar met grote ogen naar papa of mama te kijken. Hoe kun je me dit nou aandoen? Dat kind ondergaat lijden. Ik weet niet of je tandartsen in de zaal zitten, maar wat jullie doen is lijden aanrichten. En dat kind begrijpt het niet. Later wel, later ziet ze, het was liefde van vader, want vader wil dat ik een goed gebit zou hebben. Maar dat zie je pas later. En als je wil dat je kinderen goede sportprestaties leveren, en als ze daarvoor talent hebben, waarom zou je niet? Dan ga je ze trainen. Maar trainen betekent lijden. Daarom heb ik ook geen sportprestaties gedaan in mijn leven. Trainen is lijden, kost je spierpijn, het kost je uren en uren, die je toch misschien wel leuker zou kunnen besteden. Wil je een groot pianist worden, dan moet je 4 tot 8 uur studeren per dag. Alle grote prestaties betekenen een vorm van lijden. Het is onzin om te zeggen dat God zijn kinderen geen lijden kan aandoen. Dat is echt charismatische onzin. De reformatorische hebben daar geen problemen mee, die hebben zondag 10 van de Heidelbergse catechismus, waarin staat dat al het lijden ons van Gods goede vaderhand toevalt. En als je dat nou niet al te passief opvat en al te gelaten, dan zit er een hele mooie gedachte in. Al het lijden is een deel van Gods opvoeding met ons. En waarom voedt hij ons op? Want ik heb nog steeds dat raadsel niet opgelost, hè? Hoe kun je nou een kind tuchtigen dat een welbehagen van je is? De Heer Jezus hoefde nooit getuchtigd te worden. Hij heeft nooit kastijding ondergaan. Waarom niet? Omdat hij altijd al volkomen een welbehagen was. Bij ons is dat anders. En nou zal ik u vertellen hoe dat raadsel opgelost kan worden. Vader tuchtigt ons omdat we een welbehagen zijn, maar opdat we nog meer een welbehagen worden. Job is het beroemdste voorbeeld in de Bijbel. Hij werd getuchtigd. Waarom? Was hij zo'n slecht mens? Helemaal niet. Hij was vroom en oprecht, godvrezende en wijkende van het kwaad. Dat staat er een paar keer. Waarom moest hij dan lijden? Omdat hij aan het einde kon zeggen, ik had alleen maar uit de verte van u gehoord, maar nu aanschouwt mijn oog u. Het lijden was loutering. Het was opvoeding. Het bracht hem winst. Het bracht hem dichter bij het hart van God. Dat is alle opvoeding. Alle tegenslagen in uw leven zijn geen straf. Vergeet dat woord. Vergeet dat woord. Omdat u stoute dingen hebt gedaan. Het is opvoeding om u nog dichter aan zijn hart te brengen. Een zoon van God te zijn die zich door de geest laat leiden en die een overwinnaar is en zich van het kwade afscheidt, dat gaat niet vanzelf. Daar komt Gods opvoedende hand bij te pas. En dat bewijst dat hij ons lief heeft. Want als we bastaarden waren, deed hij dat niet. Bastaarden worden verwekt in overspelige relaties. En dat is een soort nare bijkomstigheid. Daar heb je verder geen belangstelling voor. Maar je zonen. Daarom tuchtigt een vader de zonen wie die welbehagen heeft. Opdat die zoon een nog groter welbehagen voor hem wordt. Ziet u hoe vader met ons bezig is? Wat hij in de eeuwigheid deed, was ons tevoren bestemmen tot het zoonschap. Wat was het doel daarvan? Dat we zouden spreken, zouden lijken op de zoon van zijn welbehagen. Met andere woorden, dat ook wij zouden worden zonen des welbehagens. Alleen bij ons gaat het niet zo makkelijk als bij de zoon des welbehagens. Daarom hebben wij iets nodig wat die zoon niet nodig had. Dat is opvoeding. Of beter gezegd, hij werd ook opgevoed. En nam toe in grootte, in wijsheid en gunst bij de mensen. Maar de Heer Jezus heeft wijsheid geleerd zonder dat hij ooit enige dwaasheid had af te leren. Dat is het verschil met ons. in zonen steek dwaasheid. Ik zei wel eens tegen mijn zonen, ze kenden het op den duur uit het hoofd. De dwaasheid is in het hart van de jongeling gebonden. De roede zal haar daaruit verdrijven. Zo gaat het bij ons. Wij leren wijsheid doordat dwaasheden eruit gehaald worden. Wij zijn zonen des welbehagens. En daarom kastijdt de Vader ons. Daarom is hij bezig ons op te voeden. Om ons dichter aan zijn hart te trekken. Opdat zijn grote ideaal des te meer in ons verwezenlijk wordt. Want de Vader kan niet wachten tot we straks bij hem zijn. Hij wil dat het nu al zo is. Hij wil juist in een donkere wereld zonen van het licht hebben. Hij wil in een wereld vol haat zonen hebben die weten wat liefde is. Omdat ze geliefd worden, maar ook wederliefde kunnen betonen. Hij wil zonen op het terrein van de dood, die het leven van God in zich hebben. Hij wil die zonen hebben in een geweldig contrast met de wereld om hem heen. Hij wil die gouden zonen van hem tegen die zwarte fluwelen achtergrond. Weet u, zoals de juwelier zijn gouden voorwerpen laat zien tegen die zwarte fluwelen achtergrond. Om ons heen is het zwart en u bent het gouden voorwerp dat tegen die achtergrond des te meer flonkert. Hij wil niet pas dat u straks een perfecte zoon wordt. Hij wil dat het nu gebeurt. En helemaal perfect wordt het nooit. Maar dan mag u zich niet achter verschuilen. Voorbestemd voor een geweldig plan van God. Dat hier op aarde verwezenlijkt wordt. Lieve mensen, wordt zo'n zoon door de kracht van God. Zo'n overwinnende zoon. Zo'n zoon die geleid wordt door de kracht van de Heilige Geest. Een zoon die zich distantieert van alles wat onrein is, wat duister is, wat goddeloos is. Opdat u door de kracht van Gods Geest gaat beantwoorden aan dat wonderbare plan van alle eeuwigheid. Gods voorbestemming was niet de vergeving van uw zonden. Dat was nodig toen u in de zonde was gevallen. En dat is er ook bijgekomen. Maar daar ging het plan van God niet over. Het plan van God ging over wat erna komt. Niet de verlossing was zijn doel. De verlossing was alleen maar het middel. Zijn doel toen hij de Heer Jezus hier op aarde zag. En hij zoveel vreugde aan zijn zoon beleefde. Toen dacht hij, zoals Henk Nennendijk het wel eens gezegd heeft, van hem, daar wil ik er een heleboel van hebben. En toen heeft hij u en mij gemaakt. Ja, als mensen waren we al gemaakt. Maar we waren tevoren bestemd om sprekend te lijken op zijn zoon. Ach nee, ik ben wel als Jezus. Of een elk dat aan mij ziet is vers 2. Maar ik weet dat de middelen daarvoor mij gegeven zijn. Het woord, de geest, het onderwijs, de liefde van vader, zijn stimulans. Die zegt, je kunt het, want ik heb het zelf in je gelegd. Je kunt een overwinnaar worden. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Blijf niet staan bij je zwakheden. Dat is een smoes. Dat is een excuus. Ik weet best dat je af en toe weer op je gezicht zult gaan. Maar neem de uitdaging op. Neem de uitdaging aan om een zoon te zijn zoals ik het bedoeld heb. Want ik geef alles daarvoor wat je nodig hebt om te beantwoorden aan dat doel dat ik in gedachten had voor de grondlegging der wereld van alle eeuwigheid af. Daarvoor heb ik jou bestemd. Ga niet voor minder dan dat. Geen valse bescheidenheid. Ga voor je bestemming. Want die bestemming komt van God zelf. Het is geen inbeelding. Het is geen hovaardij als wij dat onszelf voornemen. Ik wens het u van harte toe. God zegene zijn woord. Laten we samen danken en bidden. Heere God, wat hebt u wonderbare plannen met ons gehad van eeuwigheid af. Ongelooflijk, onbegrijpelijk. En ook wel een beetje schamend. En een beetje, we worden er een beetje verlegen van. U hebt tevoren ons gepredestineerd om op uw zoon te lijken. En u wilt dat dat nu al werkelijkheid wordt. En u wilt dat ieder aan ons kan zien dat wij zonen en dochters van u zijn. En u hebt ons daarvoor alles gegeven. U gaf ons de geest van het zoonschap. Waardoor wij zeggen Abba Vader. Maar waardoor we ook leven in de geest van dat Abba Vader. Vader, het woord is met ernst tot ons gekomen. We kunnen er niet omheen. En we willen over die uitdaging nadenken. We willen erover bidden. En we willen in nieuw kracht die uitdaging oppakken. Hoe vreemd het ons misschien ook in de oren mogen klinken. Dat u een God wil zijn die trots op ons kan zijn. Er zijn er vast onder ons die zo'n gedachte nog nooit gehoord hebben. En er misschien wel helemaal van in de war raken. Help ons Vader om het op ons te laten inwerken. Dat uw woord er opnieuw op naslaan. En we zeggen het maar in de grootste ootmoed. In bewustzijn van wie we in onszelf zijn. Maar laat ook over ons eenmaal gesproken kunnen worden. Deze is mijn zoon. Mijn dochter. In wie ik een welbehaag heb gevonden. In wie ik het portret van mijn eigen zoon weerspiegeld zie. Vader, schenk ons dat uit genade. Het is genade. Die hele voorbestemming, die hele predestinatie is pure genade. Maar het gaat niet buiten onze wil en onze verantwoordelijkheid om. En daarom gaan we er niet met de armen over elkaar op zitten, elkaar op te wachten. Maar zeggen we vanavond tegen u, Vader, hier zijn we. Met schroom, met vrees en beven. Als het om onszelf gaat. Maar met het volste vertrouwen op u. Kom tot uw doel in ons leven. Opdat wij zonen en dochters naar uw welbehagen zijn. Die lijken op uw zoon. Die beantwoorden aan uw eeuwige voorbestemming. Zegen ons zo, Vader. Wees zo met ons. Leid ons in de rechte weg van uw woord. Bewaar ons in de week die voor ons ligt. Behoed ons op al onze paden. Geef ons genade om van week tot week geestelijk te groeien in u. En wil ons ook een volgende maal hier weer in gezondheid bij elkaar brengen. We bidden het alles met een beroep op uw wonderbare genade. Met dankbaarheid voor alle.